Sietse, jonge vriend, Potje Golf 76. Wij gaan het hebben over de jeugd.
Ja, want die heeft de toekomst.
Hij zegt het gewoon. Ja, hij zegt het gewoon.
We moeten de golfsport achterlaten, gezond, voor de volgende generatie.
Gezien jouw leeftijd zou ik me daar nog niet al te veel zorgen over maken. Maar wel mooi dat je dat zo zegt.
Ja. Ik heb al kwaaltjes hoor.
Je hebt al kwaaltjes. Ja, je kucht veel. Hè? Hopelijk gaat dat goed, deze show. Maar serieus, we gaan praten met Alexander Renders. Die werkt bij de NGF, is manager sportparticipatie. Heel mooi, maar vooral belangrijk. Hij heeft een jeugdplan, althans, niet alleen gemaakt. Maar hij is daar, laten we zeggen, een beetje de leidinggevende in geweest. Het aantal jeugdgolfers is dramatisch gedaald de afgelopen 10 jaar. En dat moet echt serieus omhoog. En daar zijn allerlei plannen voor bedacht. Dus daar gaan we over praten met Alexander. We gaan natuurlijk bellen met onze vaste medewerker, Joost Luiten.
Ik ben ook wel benieuwd wat hij daarover zegt. Ja. Hè, hoe oud hij was toen hij begon. En hoe hij is ook zelf bezig natuurlijk hè, met zijn foundation, met de jeugd.
Ja,
hij vindt
zeker.
Het belangrijk.
Ja.
Dus,
nou, je bent scherp. Goed, dat gaan we dadelijk ook even aan Joost vragen, hoe hij naar jeugd kijkt. Maar nu de reacties op Potje Golf 75.
Ja, je wilde gelijk naar de post, hè? Ik heb een tune, Gerard.
Je hebt een tune.
We krijgen natuurlijk wel vaak mail van onze luisteraars. Die zijn zeer betrokken via Spotify, via de socials en natuurlijk via ons e-mailadres potje@golf.nl. Toen dacht ik van ja, daar kunnen we eens een rubriek van maken. Hè? Want Gerard, alle succesvolle podcasts hebben rubrieken.
Oké, maar je gaat nu op een knop drukken.
Ja, ik heb een tune gevonden, maar ik ben benieuwd of je hem herkent. Het is al wel wat voor de oude luisteraar, kan je dat zeggen? Nou, ik weet niet. Wat vind je hiervan?
Kan ik er doorheen praten?
Natuurlijk.
Oh, kan er gewoon doorheen praten. Ja, weet ik dat.
Maar herken je het?
Nou, het deuntje komt me wel bekend voor, maar...
Dit is Pieter Post.
Pieter Post.
De tune van Pieter Post, dacht ik. En die komt de post brengen voor een potje golf.
Ongelooflijk, die creativiteit van jou is, is echt ongekend.
Ja, onze rubriek Joost mag het weten, hè? Nu Pieter Post.
Ja. Ik zou zeggen, we houden hem erin. Nee, want we krijgen wel namelijk heel veel post en reacties. Dat is wel heel leuk. En die kregen we vooral ook naar aanleiding van onze vorige aflevering over Liv Golf. Met als gast Floris Wijs, hè, de man die de tv-rechten verkoopt voor dat circuit.
Ja.
Niet in Amerika, maar wel alle landen buiten Amerika.
Ja.
En Floris, die hield wel een soort van reclameboodschap over Liv Golf. Althans.
Hij was heel enthousiast. Hij heeft het goed verkocht, ja.
Ja, en wij hebben hem, althans kijkend naar de reacties, geen stroopbreed in de weg gelegd.
Nou, die reacties waren niet mals.
Nee.
Gerard, ik heb het een beetje verzameld. Nou, om te beginnen even op Spotify. Ik luister graag naar Potje Golf. Ik snap alleen niet waarom er geen kritische vragen worden gesteld. Mensenrechten tussen haakjes aan die Floris. Die zijn toch journalisten? Ik denk dat hij bedoelt, jullie zijn toch journalisten? Na 20 minuten afgehaakt, wat een verschrikkelijke zelf ingenomen figuur zegt Edwin Bakelaar. Bert zegt, wat een verschrikkelijk verhaal. Ik heb de aflevering niet af kunnen luisteren. Kasper Boerbeek zegt, ik ben groot van jullie podcast.
Wat ben je? Ik ben?
Een groot fan van jullie. Ja. En snap dat je journalistiek breed moet zijn. Maar ik heb mij de podcast geërgerd aan Joost en de oogkloppen die hij op heeft in zaken de schade die Liv aanricht in de golfwereld. Ja, hij zegt hier Joost, maar het is...
Het was Floris. Floris Wijs.
Hij is even in de war.
Ja.
Schaamteloos verhaal dit. De redenen voor SA om in golf te stappen zijn heel helder. En je doet daar maar om één reden mee. De dollars.
De dollars.
Ja, en ga nog maar even door. En we hebben natuurlijk ook de mailbox bekeken. Dat heb jij ook gedaan, toch Gerard?
Ja, ik heb wat woorden opgeschreven. Boos, teleurgesteld, verontwaardigd, ziedend, laaiend. En zo nog wat van synoniemen voor boos en teleurgesteld. Hadden wij kritischer moeten zijn richting Floris?
Ik weet niet of dat moeten, maar ik denk wel kunnen.
Ja. Het is wel zo, vind ik. Een podcast is iets anders dan, laten we zeggen, een interview in de Volkskrant of iets dergelijks. Wij nodigen Floris uit. Hè? Hij had ons een mail gestuurd omdat hij zich ergerde aan de berichtgeving over Liv. Alle negativiteit, omdat het natuurlijk het geld uit Saoedi-Arabië komt. Dus dan vind ik wel dat je iemand ook de ruimte moet geven om zijn verhaal te laten doen.
Ja en wij wilden natuurlijk een keer het verhaal van de andere kant horen. Want we hebben ook wel eens te horen gekregen dat we vooringenomen waren als golf.nl als het gaat om Liv Golf. En dat snap ik ook wel, want we hebben heel vaak benoemd op golf.nl bloedgeld en controversieel en dat soort woorden gebruikt.
Ja.
En dan worden we dan beticht van vooringenomenheid. Dus wij dachten nu wel van, nou, laten we eens een keer met iemand spreken.
Een insider.
En dat is hij natuurlijk wel echt. Hij zit heel dicht op het vuur, hè, want hij heeft natuurlijk gewoon die meetings met Greg Norman en His Majesty, of wat zijn His Excellency.
Excellency, meneer Al-Yassir, dus ja, nog wat.
Maar ja, maar nogmaals, ook weer even dat onderscheid tussen LIV Golf, het format, en of je er als golfliefhebber, of het een leuk en goed product is, en het aspect van het geld en waar dat vandaan komt. Dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen.
Ja, en kijk. Ja,
heb ik liever dat het uit het Noorse staatsfonds komt dan uit Saudi-Arabië, waar golf nou niet echt in de cultuur zit? Ja, tuurlijk.
Ja.
Daar balen wij van. Dat vinden wij jammer. Maar ja.
Is Saudi-Arabië een verderfelijk regime? Uiteraard. Is LIV Golf ook sportswashing? Het oppoetsen van de reputatie? Zeker. Dus ja, daar kan je niet omheen. Dat hadden we misschien met Floris moeten bespreken. Maar goed, weet je, wat is dan zijn antwoord? Er komt geld vanuit Saoedi-Arabië naar alle andere sporten. Het is niet meer tegen te houden.
Tennis, vorige week.
Ja, $100 miljoen, hè?
$100 miljoen. Ja, ik vroeg me dat nog af, hè, want ze gaan een aantal toernooien sponsoren. En een aantal, het eindtoernooi en zo.
Een vijfjarige deal met de ATP Tour, circuit, tenniscircuit. $100 miljoen, dat is voor Liv natuurlijk. En voor de PIF, voor het staats van zijn soort
fotootje. Toch beter? Ja. Daar komt Floris zijn bed niet voor uit.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Hoe dan ook, we hebben een aantal mensen serieus teleurgesteld. Bijvoorbeeld een Henk Lodewijk. En die heeft goed nagedacht, maar die heeft ons toch voor het eerst gemaild. Want hij was zeer, zeer teleurgesteld. Dat we Floris zoveel tijd gaven om één kant van het verhaal te vertellen. Daar hadden wij natuurlijk veel meer tegenover moeten zetten, maar dat hebben we niet gedaan. En hij is ook boos omdat hij Gerard maar blijft zeuren tegen Sietse over zijn vrijgezellenleven. En nu ook nog eens dat Sietse een commerciële jongen zou zijn. Stop daar toch mee, Gerard. Het is helemaal niet grappig. Ben je nog vrijgezel of is de status inmiddels veranderd?
Nou, luister Gerard, als dat verandert, dan zijn de luisteraars de eerste die dat te horen krijgen natuurlijk.
Ja, dat zou wel, zou pas echt nieuws zijn, hè?
Ja. Ja.
Maar Henk, sorry voor alles. En wel leuk en lief dat je eindigt met, ik heb even overwogen om me uit te schrijven, maar ik hou toch te veel van golven en ben toch te veel fan van jullie podcast. Dus hij blijft ons gewoon trouw.
Ja, ik vind dit wel een van de betere mails die we hebben gekregen.
Ja. Nou ja, en zo hebben we eigenlijk meerdere mails gekregen. En ook via Spotify, begreep ik, hè, reacties. Ja, ik weet niet of het nou zin heeft om dat allemaal te noemen. Het komt allemaal eigenlijk een beetje op hetzelfde neer.
Het is leuk om het te benoemen, want achteraf kunnen we concluderen dat Floris gewoon een goed verhaal had. En met goed verhaal bedoel ik dat hij goed zijn verhaal heeft kunnen doen. En zijn mening heeft gegeven over LIV Golf. Ik vind het nog steeds, ik ben niet zo heel enthousiast over LIV Golf. En dat heeft niks te maken met het regime in Saudi-Arabië, maar wat het gewoon is nu in golf. Ik weet niet of jij hebt gekeken naar LIV Golf Jeddah.
Nou, ik heb zelfs commentaar gegeven.
Oh ja, tuurlijk. Ja.
Afgelopen zondag. Joakim Niemann, hè, won weer. Die is wel echt goed aan het worden, die jongen. Die Chileen, Joakim Niemann. Trouwens ook wel een paar reacties. Laten we dat ook maar even vermelden van mensen die het wel interessant vonden. Hè? Die dingen gehoord hebben over LIV Golf. De ideeën erachter. En anderen geloven daar dus helemaal niets van. Maar die ideeën erachter, waarom en hoe en wat. En wat maar de plannen zijn. Dus,
deze wil ik nog even noemen van Tony Smits. Die mailde ook en die eindigt zijn mail. Hè, naar aanleiding van wat wij zeggen en dat wij Floris een podium hebben gegeven. Op deze manier werken jullie nog mee ook aan het oppoetsen van het imago van Saudi-Arabië. Zo.
Hey.
Ja, dat kunnen we op ons cv zetten.
Ja, en die gladde commerciële Floris Wijs, die had ook op zijn LinkedIn, begreep ik van jou, gezet. Ja, dat wij hele grote fans zijn van LIV Golf, hè?
Ja. Ja,
Potje Golf, grote fans.
Ja, hij dacht van, hij kwam thuis natuurlijk en zijn vrouw vraagt, schat, hoe was je dag? Ja, ik heb die gasten van Potje Golf helemaal ingepakt.
Ja.
Die gelooft alles wat ik zei.
Geen strobreed in de weg gelegd. Ongelooflijk, noemen zich journalisten. Ja. Ja. Maar dat zijn we niet. We zijn mediapersoonlijkheden.
We zijn fanalists.
Wij zijn mediapersoonlijkheden.
We zijn mediapersoonlijkheden.
Ja, ja.
Nee, nou, genoeg over LIV Golf, Gerard. Dat was gewoon een spraakmakende aflevering die we hebben gemaakt.
Ja.
Goed voor de luistercijfers.
En zo is het. En dan gaan we het nu hebben over jeugd. Er moeten meer kinderen gaan golven.
Ja.
Dat is echt heel hard nodig, want heel kort even.
Nou ja,
cijfers.
Ja, cijfers. Jij zei, je begon de aflevering van over die aantallen. Het zijn er nu iets meer dan 12.000 jeugdleden. Het zijn dus golfers jonger dan 18 jaar.
Ja.
En dat waren er in 2013 rond de 20.000.
Ja.
Dus het is echt ernstig.
Dat gedaald is, hè? Hoe hebben we dat in vredesnaam voor elkaar gekregen?
Ja.
Ja.
Ja, het heeft gewoon geen aandacht gekregen. Er zijn gewoon geen programma's. Het is niet leuk op de golfbanen voor jeugd. Of in ieder geval niet leuk genoeg.
Nee.
Nou, dat heeft meerdere elementen, facetten. En daar gaan we met Alexander Renders dus over praten.
Ja, het totaal aantal golfers is wel gestegen. 435.000.
Ja.
Maar nog geen 3% daarvan is jeugd. In andere landen in Europa is het gemiddelde 8% op alle golfers. En in Denemarken en Zweden zelfs 12%. En wij krijgen het voor elkaar om 3% golfers te hebben tot 18 jaar.
Ja.
Je zou het de schande van de Nederlandse golfsport kunnen noemen. Even dramatiseren.
Ja, nou en van die 3% zien we dus ook dat ze niet heel actief zijn.
Ja, ze spelen nauwelijks.
Ze spelen nauwelijks.
Ja.
Dus ja, nee, dit is niet best.
Nee, en dus is er een jeugdplan opgesteld. En de leidinggevende daarvan was Alexander Renders. Hij is manager sportparticipatie bij de Nederlandse Golffederatie. Zelf natuurlijk een goede golfer geweest. Een golfpro, lesgegeven lang. Zoon van een bekende golfprofessional, Kees Renders. Oudere luisteraars kennen Kees, ongetwijfeld. Alexander begon zelf op zijn 5e met golf. Nou, heel leven in golf eigenlijk al achter de rug. En nu dus werkzaam bij de NGF. En we gaan met Alexander praten over dat jeugdplan. Door jou ook wel een Marshallplan, Deltaplan genoemd. Hè?
Ja, ja, het is een noodsituatie. Maar gelukkig zijn we wakker geworden bij de NGF. En gaan we ermee aan de slag.
Alexander, welkom. Je hoeft er niet heel lang te lopen, denk ik. Hè?
Want nee,
je
dat zit scheelt.
Hier, denk ik, 2 etages boven. In de ruimte van de NGF. Als teammanager sportparticipatie ben je dus werkzaam. Onder andere dus met jeugdgolf. Wij geven natuurlijk iedere gast de befaamde potje golf mok. En dat geldt ook voor NGF-medewerkers, hè, Sietse?
Tuurlijk.
Uiteraard. Dus hij komt jouw kant op.
Nou, alsjeblieft. Dankjewel.
Ik denk dat je veel collega's jaloers gaat maken.
Nou, ik weet wel zeker.
Huh? Als je hier je koffie uit gaat drinken.
Ook binnen de NGF is dit de collectors item geworden. Dus ik ben er heel blij mee. Ja. Je gaat mooi mee naar huis.
Mooi zo. Oh, je gaat hem wel thuis gebruiken,
ja,
niet hier.
Thuis. Nee.
Ja.
Ook thuis zijn de mensen jaloers, denk ik, met deze mok.
Voor we naar dat plan gaan, het inhoudelijke deel ervan, even de cijfers. Zal ik een paar cijfers maar even noemen, Alexander?
Ja, doe maar.
Sinds 2013 een aanzienlijke daling. 38% van het aantal junior golfers onder de 18 jaar. En van het totale geregistreerde aantal golfers is slechts 3% jeugd. Ja, dat is natuurlijk tamelijk dramatisch, hè?
Ja.
Ja.
Ja, ik ben er een beetje stil van.
Ja.
Ja.
Maar was dat ook de noodklok in de vorm van deze statistieken? Dat je dacht van, oh shit, want het... Hier wordt genoemd 11 jaar door Gerard. Het is al een tijdje gaande dus.
Ja, dus we zien dus inderdaad... Nou, eigenlijk 2 dingen. We zien dus inderdaad die daling ten opzichte van het totaal. Dat ging hard. Mm-hmm. En we zagen überhaupt een daling. He, dus we gingen van 19.000 en een beetje... gingen we nu naar 12.000 jeugdspelers. En we zien het totale aantal stijgen.
Ja. Ja.
Dus procentueel gaat het nog slechter. En sterker nog, daarin horen wij gewoon bij de laatste 3 landen... die horen bij de EGA, zullen we zeggen, ja, de Europese landen. Dus procentueel doen we het echt heel slecht.
Ja, we zijn nummer 47 van 49 Europese landen. Spanje heeft 12% jeugd, Zweden 12%. En wij komen aan een schamele 3%.
Ja. En daar Europees gemiddelde is 8. Dus wat dat betreft... Hè, dus ja. We moeten de ambitie hebben, vind ik, om naar die bij die toppers te willen horen. Maar zelfs het gemiddelde halen wij nu nog lang niet.
Ik gooi de knuppel maar even in het... befaamde hoenderhok. Boeit het clubs überhaupt? Zijn er niet gewoon heel veel clubs die het wel best vinden? Ik bedoel, het loopt financieel nu goed. We zitten vol. Er zijn soms zelfs wachtlijsten. Prima. Niet zoveel jeugd. Lekker rustig ook. Geen gillende kinderen. Ja. Het clubhuis, ziet ze.
Ja, laat me gewoon lekker rustig golven. Wat doen al die kinderen hier?
Eerlijk antwoord, Alexander.
Ze zijn er, zeker weten. Ja, nee, er zijn echt wel clubs / banen die nu zeggen... voor ons heeft het voor nu echt geen prioriteit, ja, jeugdgolf. Wij focussen inderdaad op de doelgroep die hier veel is en veel speelt. Maar de andere kant is wel, je ziet wel steeds meer golfclubs... die maken zich wel zorgen over de vergrijzing. Jij noemt net al 53,5 als gemiddelde leeftijd. Dat aantal of die leeftijd, dat komt voor een groot deel ook nog door onze digitale verenigingen. Lees even de bekende ANWB Golf en een aantal andere grote digitale leden hebben die. Die houden dat nog naar beneden. Ja. Want als je kijkt naar clubs met gras, zie je dat de gemiddelde leeftijd al boven de 65 begint te komen.
Ja.
Nou, die clubs, die besturen geven bij ons aan van... hey, als we deze lijn doorzetten, krijgen wij wel problemen in de toekomst...
om onze begroting rond te krijgen. Nou, dus ja, er zijn clubs die zeggen, wij hebben nu nog geen probleem en die vinden het niet erg om niet verder te kijken dan 2 jaar. Maar wij merken wel bij onze besturen steeds meer dat ze zeiden van, hé, we zien het wel als een probleem. En ik heb best een behoorlijke presentatie gehouden bij onze ALV, mm-hmm. die wij met onze besturen hebben. De zaal zat aardig vol. Hè. Mensen konden kiezen om naar mijn presentatie te komen over Jeugdgolf. Die zat helemaal vol.
Ja.
Er zaten heel veel bestuurders. En die kwamen ook allemaal na die meeting naar mij toe en zeiden, hé, wij zien het echt als een probleem. Vervolgens hebben wij in het najaar van 2023, hebben we op 4 plekken in Nederland bijeenkomsten gehouden om uit te leggen dat we met een nieuw jeugdplan gaan beginnen. En waarom we dat willen en waarom het zo belangrijk is. Meer dan 200 mensen uit het veld hebben dat bezocht. Dus
en dat leeft wel.
En ja. Daar werd ik wel heel blij van, dat ik niet alleen, en ik klink dan heel groot, maar wij niet alleen als NGF en als PGA, de Bond voor de Professionals, en je hebt ook nog Golfton, die zich meer focust op talentvolle jeugd. Wij vonden het al een probleem, maar we hebben wel gezien nu dat leeft in de markt. En daar werd ik wel heel blij van. En dat heeft er alleen maar voor extra enthousiasme gezorgd, ook binnen de werkgroep, om te zorgen, hé, we moeten met een goed plan komen. En sterker nog, daar hebben we meer mensen van nodig.
Ja, want als je zonder die clubs kan je eigenlijk niks als NGF zijn. En je bent de clubs als NGF.
Precies.
Dus als daar niet het draagvlak is voor een nieuw jeugdplan, dan kan je überhaupt niks.
Nee, precies.
Nee. Dus maar dat signaal dat de alarmklok is afgegaan wat betreft jeugdgolf, die is daar ook wel gehoord.
Ja, we hebben echt een goed in beeld gekregen dat er echt veel professionals zijn en veel clubs die zeggen van ja, wij hebben er ook heel lang te weinig aan gedaan. We zagen het probleem, maar ook vervolgens ook niet goed wisten hoe ze het op moesten lossen.
Ja.
Nou, en daarin kunnen wij als NGF wel een voortrekkersrol nemen en zeggen van, hey, laten wij u dan voorzien van een aantal voorbeelden en een goed plan waar je mee aan de slag gaat. En sterker nog, we helpen jullie ook nog met de uitvoering van het plan.
Ja. Ja. Kan jij heel kernachtig aangeven wat de belangrijkste onderdelen zijn van dat plan?
We hebben in dat plan echt gekozen voor een aantal hoofdpunten. En een van de hoofdpunten, eigenlijk zitten er 2 hoofdpunten in. 1 is, we willen zorgen dat het op de clubs weer leuker wordt voor kinderen. Dus we willen de clubs helpen met van, hey, hoe zorgen we ervoor dat een kind het leuk vindt om eens op de baan te komen? En het deel 2 is, hoe gaan we zorgen dat ze weer meer gaan spelen in de baan? Nou, dat zijn eigenlijk wel de 2 uitgangspunten waar de hele uitwerking eigenlijk wel op gebaseerd is.
Nou, dan is de vervolgvraag natuurlijk heel makkelijk. Punt 1, hoe gaan we zorgen dat ze het leuker vinden op de clubs?
Nou, daar gaan we natuurlijk zelf ook met de kinderen voor in gesprek. Maar we gaan er wel voor zorgen dat er muziek mogelijk moet zijn op de clubs en de banen. Wij weten dat op golfbanen waar op de driving range muziek wordt gebruikt, dat daar kinderen graag komen. We willen ervoor gaan zorgen dat er minder barrières zijn voor kinderen om de baan in te gaan. Dus dat je zegt, op bepaalde tijdvakken mogen we ons kinderen gewoon de baan op. Wordt er minder gekeken naar alle regeltjes. Het is helaas minder van deze tijd, zeker bij kinderen die gewend zijn om heel veel ook te gamen of sporten en spellen te doen waar je heel makkelijk kan instappen. Dat ze heel makkelijk de baan in gaan. En dat we ook met de regels gaan werken die in eerste instantie vooral enthousiasmeren om meer de banen te gaan, dan dat ze meteen het gevoel hebben van, oh, om te kunnen spelen in de baan moet ik eerst dit en dit en dit. Ja, dat past helaas niet meer bij wat de kinderen van nu ervoor over hebben om te gaan sporten.
Hebben jullie daar ook bij gekeken natuurlijk wat er in andere landen gebeurt waar het met jeugdgolf beter gaat?
Ja, zeker. Goeie vraag. Wij hebben vorig jaar we zijn aan het inventariseren geweest wat er gaat er mis. Maar we hebben ook gekeken naar landen waar het goed gaat. Nou, Zweden is het makkelijkste voorbeeld. En waarom? Ja, die hebben 20.000 meer kinderen dan de nummer 2. Dus oftewel, die zijn echt voorloper als het gaat om jeugdgolf. Nou, we hebben bij hun gekeken, hoe gaat het nou bij jullie op de clubs en wat doen jullie nou precies?
Ja.
Nou, en wat je ziet in Zweden, daar is golf echt een familiesport. Dus daar golven kinderen met elkaar, maar daar golven ook ouders met kinderen. Dus daar is het veel leuker en veel normaler. Familielidmaatschappen, tijden op de baan, dat de kinderen op de baan mogen. En wat wij ook heel leuk vonden, is dat Zweden ook aangeeft, op de clubs in Zweden, dat de clubs die dus meer focus hebben op kinderen, waar dus meer kinderen zijn, hebben ook een betere begroting. Zijn ook succesvoller financieel. Nou, daar hebben we nog niet helemaal de vinger achter gekregen waarom dat dan precies in zit. Dus dat willen we nog op doorvragen bij hen. Maar dat vonden we wel leuk, omdat, nou, wat je dan schetst, een aantal banen hebben natuurlijk ook een zakelijk belang. Je moet ook je hoofd boven water houden. Als je kan aantonen dat meer jeugd en een betere diversiteit in leeftijden, als dat ervoor zorgt dat je ook nog succesvoller kan zijn financieel, dan weten we dat in ieder geval dat we die clubs ook mee gaan krijgen in een nieuw jeugdplan. Nou, we hebben gesproken met Denemarken.
Ja.
Denemarken hebben we vooral gesproken omdat zij hebben echt heel erg geïnvesteerd in meer spelen. En die hebben daardoor ook geïnvesteerd in hoe in een toernooistructuur die past bij alle leeftijdscategorieën. We hebben een toernooistructuur, daar kan 5% van de kinderen een beetje aan meedoen. 10% van de kinderen aan meedoen.
Omdat ze het spelniveau niet hebben.
Puur spelniveau aan leeftijd. Ja. Ja. Nou, en in Denemarken hebben ze gezegd in 2017, daar deed ook maar een heel klein percentage van de kinderen mee aan de landelijke wedstrijden. Laten we nou eens in de regio, dus wat dichter bij huis, wedstrijden organiseren. Ze werken daar met 6 regio's. Dat kinderen makkelijk mee kunnen doen aan de wedstrijden. Voor alle leeftijden, alle niveaus, zowel individueel als een teamspelvorm. Nou, anno 2023, bijna 50% van de kinderen doet mee met de wedstrijden die georganiseerd worden door de bond. Dus inmiddels doet dus 50% van alle kinderen doen mee met wedstrijden. Nou, dat is natuurlijk goud. Ja. Dus wat zag je als een van de leuke positieve uitkomsten? Het spelniveau van die Denen, van die Deense kinderen, ging als een komeet omhoog. Ja. Zij zijn nu ook leading als het gaat over het aantal kinderen onder de handicap 5, ja, onder de 18 jaar.
Ja, ja. Want het, ja, gaat vaak over topgolf, hè, in Nederland, dat de prestaties nogal mager zijn.
Ja,
ja, als je de aantallen jeugdgolfers leest, hè, we hebben het erover gehad net, dan is het niet zo heel verwonderlijk dat we niet bovenin meedraaien.
Nee.
Nou, en dan is het aantal niet eens het probleem. Want het grappige is, qua aantal kinderen hebben wij meer kinderen die golven dan Denemarken.
Ja, maar zij hebben...
Zij zaten rond de 8.000, 9.000.
Ja, richting de 18 gaat het grote verschil ontstaan. Ja. Hè? Dan hebben, ja, zij veel meer golfers onder de handicap 5.
Nou, dat komt omdat, ja, er dus geen programma, ja, is voor die kinderen, althans.
Ja. Ja. En ze, bij ons spelen ze niet. Dus we hebben dan wel 12.000. En qua totaal aantal lijkt dat nog best oké. Okay. Alleen procentueel is het natuurlijk shocking, maar lijkt dat nog oké. Okay. Maar ze golven niet. Nee. Dus, dus als ze niet... Dan kun je wel 12.000 kinderen hebben, maar als daarvan niemand speelt... Ja, hoe kun je in godsnaam goed worden niet, terwijl je niet op de baan speelt?
Want het plan bestaat, als ik het goed begrijp, Alexander, uit 3 pijlers. Het jeugdplan op de club, dat is eigenlijk het grootste gedeelte van het jeugdplan. En dan zijn er nog 2 andere pijlers. Dat is de regiotraining voor kinderen die meer willen dan het clubprogramma. Dus, ja, laten we zeggen, misschien de fanatiekelingen of de jeugd die echt verslaafd zijn aan het spel en ook iets willen. Hè? Dus ambitie, ja, hebben inderdaad. En dan als derde een nieuwe toernooistructuur vanaf 2025. En dat dan doel ik op die structuur die je net misschien al net aanhaalde, van dat er voor alle leeftijden binnen de jeugd
en alle spelniveaus
aanbod is.
Aanbod is, ja. Ja. Ja, dus dat wordt echt... Kijk, we hebben nu, wat we gedaan hebben, is we hebben Nederland verdeeld in 8 hoofdregio's. Dus, en die regio's zijn qua oppervlakte allemaal verschillend, maar qua aantal clubs vrijwel gelijk. Het zijn allemaal regio's tussen de 25 en de 30 clubs. Daar hebben we bewust voor gekozen, omdat dat kan ervoor gaan zorgen dat wij dus die 3 hoofdpijlers, dat we die ook succesvol kunnen uitrollen. Want A, we gaan inderdaad werken met clubs. Hè. We geven sowieso alle clubs straks het jeugdplan. Daar mag iedereen gebruik van gaan maken. Maar in de regio gaan we ook nog een samenwerking opstarten. Nou, die samenwerking in de regio, daar gaan wij, gaat de medewerker van mijn team, die jeugdmedewerker, die gaat die regio helpen met hoe gaan we nou zorgen dat we die clubcultuur gaan verbeteren, waar het plan aan gaat bijdragen en hoe gaan we zorgen dat de kinderen meer de baan op gaan.
Mm-hmm.
Dat staat daar gewoon weer centraal. Nou, dan als het goed is gaan we dan dus een leukere clubcultuur krijgen. En dan gaan we eigenlijk daarna ook op die clubs en in die regio's zorgen hoe gaan we meer kinderen nog aan golven krijgen. Nou, daar zijn we natuurlijk met leuke ideeën al bezig. Dan hebben we ook de luxe met de NGF dat we meerdere mensen zijn met goede ideeën. Dus meer kinderen in de sport krijgen is eigenlijk een beetje fase 2 van dat, van die poot, die clubcultuur en meer spelen. Nou, vervolgens gaan we ook in iedere regio, dus in die 8 regio's, gaan wij die NGF regiotraining organiseren. En dat is echt voor kinderen die meer willen dan het clubprogramma. Dus ook hier, zijn er handicaps aan verbonden? Nee. We beginnen wel met een bepaalde leeftijdsgrens. Waarschijnlijk, zoals het nu uitziet, is dat stukje onder 14 in groep en onder 16. We beginnen met 16 kinderen die daar mee kunnen doen. Dit jaar willen we gewoon goed mee starten, kijken wat daar, hoe het lukt. En als het echt succesvol is en omarmd wordt, dan willen we dat zeker opschalen. Maar we willen gewoon die kinderen, ongeacht het spelniveau, willen we gaan voorzien van een leuke NGF-training. En we gaan dat ook doen met die professionals uit de regio. Want uiteindelijk moet je die betrekken.
Ja.
Want nou ja, zoals je al zei, zonder de clubs en de pro's in de regio bereik je niks. Nou, en we willen ook die nieuwe toernooistructuur uitrollen. Alleen dat is best complex. En ook dat gaan we in al die 8 regio's doen. Daar wil je ook 6 tot 8 wedstrijden per jaar organiseren. En daar heb je wel weer handjes voor nodig. Heb je ook weer de markt voor nodig. Dus daar willen we dit jaar gaan we dat helemaal uitwerken. Om vervolgens dat uit te rollen.
Ja. Hebben jullie doelen gesteld met het jeugdplan?
Ja, de doelen die wij in eerste instantie hebben nu op korte termijn is de clubs en de banen meekrijgen en de professionals,
ja,
meekrijgen.
Ja.
Dat zijn de eerste doelen. Dat we dus in die 8 regio's beginnen en dat we in iedere regio echt gaan beginnen met 6 tot 8 clubs die mee willen doen met het jeugdplan.
Ja, maar ik denk dat jij doelde op aantallen, hè? Ja.
Nou, oké. Maar ik daar heeft het ook wel eens aan geschort bij de NGF. Is dat je moet natuurlijk in het werkveld komen en met mensen plannen bedenken. En niet voor mensen plannen bedenken.
Klopt.
Dus en ik neem aan dat je dat bedoelt.
Ja,
dat je met de clubs op wilt trekken om van... Hey, jongens, we moeten er samen aan trekken en het is moeilijk, maar we kunnen dit.
Kunnen dit zeker. Ja, dus dat plan wat we ook hebben gemaakt, dat schetst vooral ook wat er moet gebeuren. En dat geeft vooral tools van, oké, wat zou je nou kunnen doen om? Ja. Vind je het moeilijk om een plan te bedenken waarbij 50% inderdaad in de baan afspeelt? Ook voor de kinderen die net beginnen, maar ook voor de kinderen die al 10 jaar golven. Wat moet je daar nou voor doen? Hebben wij een voorbeeldplan.
Ja.
Hoe zet je een goed beleidsplan op? Nou, hier zijn een aantal stappen die je kan doorlopen om dat beleidsplan op te stellen. Sterker nog, helpen we je graag bij. Maar hier heb je alvast een voorbeeld van zo'n jaarplan.
Ja.
Nou, en alvast een beleidsplan. Nou, dat hebben we ook voor jaarplan. En zo hebben we eigenlijk een plan. Dat jeugdplan bestaat straks uit, denk ik, 6 tot 8 pagina's. Maar overal staan linkjes in naar pagina's op ngf.nl... waar ze dus voorbeelden kunnen vinden of uitwerking kunnen vinden van die betreffende trap.
Ja, en dan ga je dus ook zien waarschijnlijk dat er ook goede voorbeelden uit Nederland gaan komen. Van clubs die het heel goed doen, waarmee dan de rest weer iets kan doen. Want Nederland is natuurlijk toch weer net iets anders dan Zweden en Denemarken. Dus die nuances, die ga je vanzelf terugkrijgen.
Ja, en dat wordt wel heel leuk dit jaar, vind ik. Hè? Want we hebben vorig jaar vooral veel slecht nieuws eigenlijk gezien.
Ja.
We hebben onderzoek gedaan naar, oké, hoeveel kinderen hebben we nu? Hoe spelen ze überhaupt? Wat is het spelniveau? Nou, we hebben best wel vaker aangekeken en bedacht van shit, het is eigenlijk nog veel slechter dan we dachten.
Mm-hmm.
Dus dat vonden we best wel zorgwekkend. Maar we zijn daarna best wel, vind ik, in een hele proactieve actie gegaan.
Precies,
oké, wat is het dan wel nodig? Hoe doen andere landen dat? Wat zouden clubs en de banen kunnen helpen? Ja, en nu komt, vind ik, een hele leuke, spannende periode aan dat we dat plan kunnen uitrollen. En dat we daar de clubs en banen mee gaan helpen.
We hebben nu dus 435.000 golfers. Daarvan is een kleine 3% jeugd tot 18 jaar. Over 5 jaar of 10 jaar... iets van een doelstelling?
Kijk, onze doelstelling is in eerste instantie om binnen 5 jaar op 8% te komen. En om vanuit daar door te stoten naar 10%.
Dat vind ik ambitieus.
Ja.
Is het ook? 5 jaar.
Ja. Maar wij zijn best wel positief verrast dus door de deelname aan onze regiobijeenkomsten eind vorig jaar. En dat heeft ook wel onze verwachtingen ook wel daardoor wat positiever geschetst.
Er is een wil.
Er is een wil.
Nou, en die is er bij ons. Zegt Sietse altijd tegen mij.
Nou ja, en één puntje wil ik ook zeker niet benoemd laten. Wij als NGF konden het ook beter doen. Ik merkte ook dat ik geen handen had, zeg maar, binnen mijn team die echt dit plan kon gaan trekken. Nou, vanaf dit jaar heb ik gewoon 4 mensen, al dan niet fulltime, die zich focussen om hier een succes van te maken. Dus we met z'n allen gaan we er van alles aan doen om er een succes van te maken. En dat gaan de clubs en banen zeker ook doen.
Oké, nou, dat klinkt hartstikke goed. Alexander, dank je wel.
Graag gedaan.
Nou, Sietse, ik vind 8% binnen 5 jaar, jeugd tot 18 jaar, vind ik heel ambitieus. Ik vrees dat we dat niet gaan halen, maar goed, Alexander is optimistisch. Laten wij ook maar optimistisch zijn.
Ja, het is dan een verdubbeling, hè?
Nou, meer dan dat.
Ja, meer dan dat zelfs. Ja.
Van 3 naar 8.
Nou ja, van 3, ja.
Voor een commerciële jongen moet je ook wel kunnen rekenen.
Huh? Ja, nee, het is een meer dan een verdubbeling. Dus dat wordt wel pittig, ja.
Ja, dat wordt zeker pittig. Maar ik denk dat het heel goed is en ik kan me niet voorstellen. We hebben na de vorige uitzending Live Golf dus heel veel kritische mails gekregen. Ik kan me niet voorstellen dat wij nu op potje@golf.nl heel veel kritische reacties krijgen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe mensen denken over jeugdgolf. Hoe krijgen we meer golfers aan het, of meer kinderen aan het golven? Als ze daar ideeën over hebben, leuke opmerkingen, goede opmerkingen, kritische opmerkingen mag natuurlijk ook. Vooral ook mailen naar potje@golf.nl.
Ja, dan kunnen we weer met Pieter Post afspelen. Hè?
Hey. Jouw rubriek moet wel gevuld worden.
Ja, ja. Daarom.
Over rubrieken gesproken. Hey.
Wou net zeggen, de volgende rubriek vandaag is natuurlijk bellen met onze vaste medewerker Joost Luiten.
Goedemiddag, Joost Luiten hier.
Ah, dat is een goeie.
Ik heb er weer zin in.
En dan had ik toch maar gaan studeren.
Heerlijk, nee.
En dan had ik een stuk minder frustratie gehad.
Pompen, doe mijn verstand op nul zodra ik ga spelen.
Het is zwaar werk.
Goedemiddag.
Joost, met Potje Golf spreek je. Goedemiddag.
Goedemiddag,
mannen. Hey Joost, vorige week goed nieuws voor Golf in Nederland. Je hebt er een collega DP World Tour winnaar bij in Darius van Driel.
Ja, dat was heel knap. Echt mooi om te zien. Ik heb het zelf niet meegekregen, want ik zat in het vliegtuig die zondag. Maar het was leuk om te zien toen het landde dat hij hem had gepakt.
Dus je was blij toen je dat hoorde?
Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik weet hoe moeilijk het is. En ik weet ook hoe hard hij er ook voor traint en voor werkt. En hoe graag hij het wil. En dat geldt natuurlijk voor iedereen hier. Maar als dan iemand wint, wat eigenlijk gewoon je vriend is. Ik ga elke dag met Darius eten. Ja, dan ben je gewoon trots op die gozer natuurlijk.
Ja, mooi. Je zegt een vriend, ga met hem eten. Wat is Darius voor type? Want heel veel mensen kennen hem eigenlijk niet of nauwelijks. Hij komt altijd heel cool over.
Ja, maar dat is hij ook wel. En ik vind dat ook echt wel de kracht van Darius. Hij laat zich door niemand gek maken. Hij doet gewoon zijn eigen ding. Hij heeft zijn eigen pad ook bewandeld. Hij heeft niet de standaard route die misschien gebruikelijk is voor de meeste spelers die op de Tour spelen. En hij doet gewoon de dingen waarvan hij denkt hoe hij ze moet doen. En daar blijft hij bij en daar blijft hij in geloven. Ja, en dat betaalt zich ook uit. En ik vind hem onder druk, als hij dan in positie zit om te winnen. Ja, dan zie je Darius maar zelden echt wegvallen. En dat vind ik wel echt de kracht van Darius.
Ja, jij zegt ik eet heel vaak met Darius samen. Wat maakt hem een leuk iemand om mee te eten?
Ja, het is gewoon echt een mooie gast. En ik ken hem natuurlijk al heel lang. Van mijn tijd van Oude Maas bij Amateur zaten we al in een competitieteam samen. En het is gewoon een heel leuke gozer. Een klik gewoon. En dat heb je met de ene wel, met de andere niet. Maar met Darius heb ik dat eigenlijk al van jongs af aan. En dat is leuk dat je elkaar al zo lang kent. En dat je elkaar dan samen weer op de Tour tegenkomt. En dat je dan ook gewoon tijd samen doorbrengt. Oefenronden, samen eten. Uiteindelijk zijn er niet zo heel veel Nederlanders. En dan is het leuker om samen te gaan eten dan alleen.
Ja, en moest jij daarbij ook denken aan jouw eigen eerste zege op de Deep World Tour in 2011 in Maleisië? Denk je daar dan nog wel eens aan terug?
Nou, niet per se nu, omdat Darius zijn eerste pak. Maar ik weet natuurlijk ook hoe moeilijk de eerste is. De zesde die ik heb gewonnen was eigenlijk net zo moeilijk. Dus dat vind ik eigenlijk ook altijd een beetje een lulverhaal. Van ja, de eerste is moeilijk. Het is gewoon heel moeilijk om te winnen op de Tour. En het maakt niet uit waar en hoe. Je moet het gewoon doen. En jij hoort dan nu mensen, ja, het is maar Kenia. Maar ga maar 160 man verslaan. En waar dat ook is. Je moet gewoon enorm goed spelen. En dit geeft ook voor Darius natuurlijk enorm veel rust in zijn behoud van kaarten, noem het allemaal maar op, zijn punten. Ja, nu kan hij kijken en wat meer vrijheid gaan spelen en misschien nog wat aanvallender gaan worden. Maar Mijnes is alweer zo lang geleden, man. Ik ben vast alweer bijna vergeten dat ik had gewonnen op de Tour.
Je weet nog wel dat het 54 hals was, hè? Vanwege regen daar in Maleisië.
Ja, het grappige over mijn eerste overwinning is. Dat ik maar één oefenhol heb gespeeld die week. Die week daarvoor speelde in Singapore en ik eindig daar bogey, bogey, bogey om vijfde te worden, geloof ik. Ik had er eigenlijk moeten winnen. Dus ik zat daar redelijk stuk. En ik had op woensdag pro-am. Op dinsdag ben ik wel gaan trainen, maar niet de baan gespeeld. Daar stond mijn hoofd nog niet naar. En op woensdag hadden we pro-am en ik op de green van hol 1 was onweer en regen en werden we van de baan afgeroepen. En ik zeg tegen Martin van nou, ik zie het morgen wel. Ik zeg jij maar waar ik heen moet slaan en ik sla hem er wel heen. En ik win het toernooi. En dat is hoe mag golf is. En op het moment dat je het minst verwacht, win je het toernooi. En dat was wel een beetje de grap van eigenlijk die week. Dat ik geen oefenrondes had gespeeld. En dan werd het ook nog ingekort naar 3 rondes. Maar dat wisten we al wel voordat de laatste ronde gespeeld ging worden. Dus ja, dat was achteraf ook weer een heel bijzondere week. En tegelijkertijd, dat is het moeilijke met winnen op de Tour. Ja, je wint en de week daarna moet je het gewoon weer opnieuw laten zien. En dat vond ik wel heel lastig eigenlijk om zelf te ervaren. En ik ben benieuwd hoe dat voor Darius is.
Misschien kan je daarin wat adviezen geven, Joost?
Dat doen we ook. Ik ga zo met hem eten. Dus ik heb hem eigenlijk sinds de overwinning niet gezien. Dus we gaan zo lekker eten en... dan hoor ik het allemaal wel, hoe het ook voor hem was en hoe hij het gevierd heeft. Het is vanavond wel tijd dat hij een keer de rekening pakt.
dat kan hij nu zeker doen als hij dat niet al eerder deed in kon.
Daarom. Dat doet hij ook wel in het verleden ook al.
Joost, we hebben het in deze aflevering van Potje Golf oog over de jeugd. En dan met name het jeugdplan van de NGF. Hè? Want zoals jij weet gaat het niet zo goed met het aantal jeugdgolfers in Nederland. Jij met je foundation bent er natuurlijk ook mee bezig. En als we dan een nieuwe Darius of een nieuwe Joost willen hebben, dan is dat natuurlijk wel heel belangrijk, hè? De jeugd in Nederland op de golfbaan.
Nee, tuurlijk. kijk, als we naar de prof kijken, dan moet je tegelijkertijd ook naar de jeugd kijken. Want dat is je kweekvijver. En als die kweekvijver terugloopt in plaats van uitgroeit, ja, dan moeten we ook niet gaan verwachten dat we over 5 of 10 jaar 10 spelers op de toer hebben. Nee, dat is dan niet realistisch. Dus je moet van onderaf aan beginnen. Ja, en dat vind ik wel bij de NGF, die focust zich eigenlijk alleen op de golfers of de jeugd die al golft zelf. Ze doen niet zoveel eigenlijk op het aantrekken van jeugd. Hè. Dat ligt wat meer bij de clubs.
Mm-hmm.
Ja, en ik doe dat met mijn foundation, probeer ik samen te werken met scholen en die kinderen lessen te geven. In ieder geval te laten zien wat golf is. En niet met het insteek dat ze golf leuk vinden, maar dat ze in ieder geval weten dat ze welkom zijn op een golfbaan en dat ze weten hoe de puntentelling is. En dan ben ik ervan overtuigd dat als je ze dat op een jonge leeftijd laat zien, dat je ze sowieso op een oudere leeftijd, en of dat dan op 14 of 20 of 25 is, krijgen ze 100% zeker terug op de golfbaan. En dat is wat ik doe met de foundation. Maar ja, we moeten gewoon met z'n allen wel focussen op hoe kunnen we zo groot mogelijke fake-vijver creëren. En van daaruit de toptalenten vissen en die beetpakken en begeleiden naar de Tour.
Oké, Joost. Nou, we zijn het natuurlijk helemaal met je eens met die laatste woorden. En ik zou zeggen dankjewel. We bellen je over 2 weken weer. En lekker eten dadelijk.
Mama.
Lekker eten dadelijk, hè, met Darius.
Ik ga uitgebreid eten, want de rekening is voor Darius.
Ja. Doe hem de groeten.
Oké, mannen.
Bedankt.
Hoi.
Zo, dat was Joost Luiten vanuit Zuid-Afrika. Ik vind het mooi om zijn enthousiasme te horen.
Ja.
Als het gaat om Darius van Driel en zijn overwinning. Ja. Ik vind dat leuk.
Hij zegt heel vaak tegen mij, ja, zo'n mooi mannetje. Terwijl, ja, Darius is ook 34, hè? Joost is maar 4 jaar ouder. Maar ja, op de een of andere manier is Joost toch een beetje de routinier, hè?
Ja, dat denk ik wel, ja. En die heeft natuurlijk, nou ja, die heeft het niet 1 keer gedaan, maar wel wat vaker dat winnen. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen. Ik weet niet of Darius een type is die tegen jongens opkijkt. Want hij is volgens mij, misschien vinden ze elkaar ook leuk, omdat ze allebei eigenwijs zijn.
Dat denk ik ook. En ik denk ook heel nuchter.
Ja.
Daar is ook. Al was wel mooi even die reactie, hè, toen hij gewonnen had. Dat interview, dat hij, nou ja, hij ging niet echt in tranen losbarsten. Maar hij was het wel even kwijt. Dat was mooi om te zien.
Ja. Gelukkig maar. Het zou toch heel jammer zijn als dat gebeurt dus heel vaak op de Deep World Tour. Dan denk ik van, ja, dan zit ik dus naar sport te kijken.
Ja, en mensen die geëmotioneerd raken. Nou,
ja, ik vind het echt mooi. En zeker als het een landgenoot is. Dus,
ja. Nou, Darius en Joost die gaan eten in Zuid-Afrika. En dan neem ik mijn jonge vriend met me vanavond. Gewoon lekker uit eten.
Oh ja?
Betaal ik.
Oh, wat gezellig. Heb je ook iets gewonnen?
Nou, ik ben 60 geworden. Dus afgelopen weekend. Dus we gaan eens dus even lekker een oestertje eten, denk ik.
Oh, zin in.
Nee. Tot de volgende potje golf.
Tot de volgende.